onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 98ste psalm en daarvan het eerste vers. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, dien grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm bracht heil naar leed. En wat er verder volgt in het eerste vers van psalm 98. Op de middag van deze eerste kerstdag doen wij belijdenis van het geloof door in te stemmen met de belijdenis van Nicea. In antwoord erop zingen we van psalm 103, het tiende vers. Looft, looft, de Heere heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En vervolgens wordt u gelezen opnieuw uit Lucas 2... Deze middag lezen we het 8e tot en met het 20e vers. Schriftlezing voor deze middag is dus Lucas 2 vers 8 tot en met 20. Na de geloofsbelijdenis van Nicea en psalm 103, 10e vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen nu Lucas 2, vers 8 tot en met 20. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hem weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribben. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keren weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze middag stilstaan bij Lucas 2, vers 13 en 14. Daar luidt Gods woord en de tekst voor vanmiddag. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, u hebt in de volheid van de tijd uw Zoon uitgezonden naar deze wereld, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En we staan er op deze eerste kerstdag opnieuw bij stil. Maar u hebt, en dat betuigt uw woord in hetzelfde teksthoofdstuk, ook uw geest uitgezonden. En dat u uw Zoon hebt uitgezonden, dat is zo ontzaggelijk veel meer dan dat wij zondaren verdiend hebben. Maar dat u uw geest hebt uitgezonden, dat is zo onmisbaar nodig om het eerste werkelijk te gaan zien en te gaan bekennen. En we bidden van u, Heere, schenk ons deze middag het licht en de leiding van uw Heilige Geest. En wilt u geven dat door die geest gesloten harten worden geopend voor uw woord, ook voor de bekende woorden van de lofzang van de engelen. Heere, wil u de prediking van deze middag zegenen aan onze harten. De tekst is bekend. We kennen alle de woorden van Lucas 2. We kennen de woorden van de engelenzang. Maar wilt u geven dat die oude woorden deze middag zo mogen gaan klinken zoals we ze nog nooit gehoord hebben. En dat de lofzang van de engelen, Heere, ons allereerst beschaamd mag brengen tot het erkennen van het feit dat wij, die geschapen zijn om godlovers te zijn, eerovers en zelfbedoelers zijn geworden. Heere, het zijn maar een paar woorden wanneer we ze in deze ogenblikken uitspreken, maar wil u ze maar leren in ons hart op de kansel en ook onder de kansel, opdat we ons mogen buigen in het stof van de verootmoediging. En opdat we het mogen leren erkennen, Heere, dat wij nu niet beantwoorden aan dat hoge doel. En Heere, dat door uw genade eens werkelijk een verbroken hart mag geven. En dat gebeurt toch wanneer we zien dat als onze mond zwijgt, uw naam toch alle eer verdiend heeft. Dat u het zo waard bent om gekend en geloofd en geprezen en gevreesd te worden. Heere, wil ons het leren. door die geest die u zelf hebt uitgezonden. En geeft u, Heere, dat we zo in deze weg van ontdekking, waarin we leren wie we zijn voor u en wie we zijn geworden en wie we hadden moeten zijn, worden gebracht tot het kennen van de noodzaak van diegene die gekomen is om de eer van God te bezingen, meer dan de engelen het konden. Heere, breng ons vanmiddag bij hem. Breng ons bij zijn borgtochtelijke lofzang. Wij met onze schamele woorden. Wij met onze preekzonde. Wij met onze ambtelijke zonde. Wij met onze persoonlijke zonden. Breng ons vanmiddag bij die zingende borg in de opperzaal. En doe ons zien dat zijn werk erop gericht was om God de eer te geven. En doe ons, Heere, door genade delen in zijn borgwerk. Als we er geen belang bij kregen, Heere, laat ons onze armoede maar zien. Brengt u ons maar in een heilzaam gemis. En geeft u dat we werkzaam mogen worden met deze die gekomen is, allereerst voor zijn vader en voor de eer van zijn vader, maar ook als het vredeskind. Opdat vanwege zijn werk gezongen zou kunnen worden vrede op aarde. En dat alles vanuit de diepe bron van uw welbehagen in mensenkinderen. Heere, zegen uw woord zo in het midden van onze gemeente. En in het midden van allen die hier vanmiddag zijn samengekomen met ons. Wilt u gedenken, Heere, aan hen die niet konden komen? Wil gedenken aan hen die er wel hadden kunnen zijn en toch hun plaats onbezet laten? Heere, geven ieder wat nodig is. We dragen aan u op alle gemeenten waar ook moeite en zorgen zijn. En we denken heel bijzonder ook deze eerste kerstdag aan de gemeente van Driebergen. Nu enkele dagen geleden de ambtsbediening van onze broeder van de mei beëindigd moest worden. Heere, mogen we hem en zijn vrouw aan u opdragen. Schenkt u wat nodig is als de grote arts der zielen. Schenkt u wat nodig is in het midden van de gemeente, waar verdriet en verslagenheid zal heersen. Schenkt u wat nodig is aan de broederskerkraad daar. Geeft u wat nodig is aan de klassis en aan de consulent. We dragen een ieder aan u de Heere op en we smeken van u. Of ook in deze verdrietige omstandigheden de winst toch niet zal zijn voor de hel. Maar dat de winst, al kunnen wij het niet doorgronden en begrijpen, maar dat de winst door uw onuitspeurlijke wijsheid toch nog mag zijn voor de hemel. Heere, gedenk ons. Geef allen die in de dienst van uw woord gesteld staan wat nodig is. En bewaar ons, Heere. We zijn zondige mensenkinderen. Wilt u ons gedenken en wil u alle ambtsdragers geven wat nodig is, ook de broeders van de kerkenraad in Kralingen, laat er een gedurig gebed zijn voor degene die u zelf riep en in de ambtelijke dienst stelde. Heere, wil u zendings- en evangelisatiewerk zegenen, de verkondiging van uw woord onder Israël. Wilt u geven, Heere, dat velen mogen komen tot geloofskennis en tot waarachtige bekering? Wilt u denken aan onze overheid en aan ons vorstenhuis? We dragen onze koning met zijn echtgenoten en allen die zich aan hem verbonden weten aan u op met de beden. Of u hen allen wil geven wat nodig is. Heere, zo leggen we onze gebeden voor u neer. We bidden u voor de vervolgde kerk. Heere, wil uw kerk staande houden. Wil uw kerk uitbreiden over het rond van deze wereld. Maar bijzonder daar waar ze aangevochten en aangevallen wordt door de duivel. Door dwaling en door vervolging. Wilt u geven dat uw heerschappij mag worden bemerkt. En dat uw waarheid mag triomferen. En geef zo wat nodig is. We leggen het alles voor u neer. U kent ook onze persoonlijke omstandigheden. De zorgen en de moeite, het opzien. U weet van diegenen onder ons, deze middag te gast, die over enkele dagen een verre reis zullen maken in verband met de adoptie van een kindje. Heere, wil u zelf bewaring schenken en ook meegaan. En wil u geven wat nodig is, ook op die weg. Mag uw zegen, uw bewaring, uw nabijheid ondervonden worden. We bidden u, Heere, voor allen die het moeilijk hebben, die zorgen kennen, die eenzaamheid moeten inleven, juist in deze dagen ontferm u zich. En geeft u wat nodig is aan een ieder van ons. Gedenk degene die ook werken moeten op deze dagen, wil u ze geven wat nodig is. En hoor ons zo in ons bidden en danken, niet omdat we het verdienen, maar uit genade alleen. Amen. Psalm 68, het tiende en het zestiende vers. Vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag. En het zestiende, gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. Er zijn twee collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor de evangelisatie in Gent. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 89, het derde vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten? Wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten. Derde vers van Psalm 89 na de prediking. Geliefde gemeente, er is rond de geboorte van de Heer Jezus heel wat gezongen. In Lucas 1 ontmoeten we een verwonderd zingende Maria. En uiteindelijk, al is daar een periode van zwijgen aan vooraf gegaan, toch ook op Gods tijd een zingende Zacharias. En in Lucas 2, straks op of kort na de 40ste dag, treffen we op de tempeltrappen van Jeruzalem een zingende Simeon. En als u goed leest, ook een zingende Anna. Want zij heeft insgelijks de Heere beleden, zegt het woord. Maar in de nacht van de geboorte van de Heer Jezus zwijgen de mensen en zingen de engelen. En daar willen we met Gods hulp deze middag naar gaan luisteren. De lofzang van de engelen. We letten op drie dingen. Allereerst op de engelen van God. Vervolgens op de eer van God. En tenslotte op de vrede van God. De lofzang van de engelen. Onze tekst spreekt allereerst over de engelen van God. Vers 13. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende. En dan in de tweede plaats de eer van God. Vers 14a, ere zij God in de hoogste hemelen. En ten slotte de vrede van God. Het laatste gedeelte van onze tekst. En vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Vanmorgen hebben wij gehoord hoe de Heere in de duistere nacht waarin de herders zich bevonden, met eerbied gesproken heeft ingebroken. Want in de donkerte waarin die herders de nachtwacht hielden bij hun kudde, heeft de Heere een van zijn boodschappers, een van de engelen gezonden, met het geboortebericht van de Heer Jezus. En terwijl de engel bij de herder stond, terwijl de heerlijkheid van de Heere, die majesteitelijke lichtglans van de Heilige God, de herders van alle kanten heeft omschenen en hen met diepe vrees en eerbied heeft vervuld, heeft die engel het evangelie van kerst mogen prediken. God zendt zijn zoon naar deze wereld, dat is kerst. Maar God zendt ook een engel, een boodschapper, om dat evangelie te prediken. Ook dat is kerst. En als die engel dan die wonderlijke boodschap heeft laten horen in de velden van Efrata. En we hebben vanmorgen iets gehoord over de kern van die boodschap. U is heden geboren de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids? En we hebben gehoord welke aansporing daarin lag. Namelijk een aansporing om deze zaligmaker te gaan zoeken. En dat zoeken, dat is geen vergeefse zaak, want de engel heeft het van Gods wegen moeten zeggen, ge zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribben. Maar als de engel dan die laatste woorden heeft uitgesproken, dan staat daar op datzelfde moment, en we zijn aan het begin van onze tekst, van stonden aan, plotseling, even onverwacht als dat die eerste engel kwam, te midden van alle duisternis en alle verlorenheid, dan staat daar naast die engel die tussen de herders instaat op zeker moment ook, ja hoe zegt onze tekst het, een menigte des hemelsen heerlegers. Laten we er eerst eens op letten hoe die engelen precies aangeduid worden in onze tekst. Ze worden genoemd, en dat geldt eigenlijk voor alle engelen, een hemels heerleger. Een hemels leger. Zo moet u het opvatten. Zo worden de engelen aangeduid, niet alleen vanwege de orde die er is in de wereld van de engelen, want God is een God van orde, en dat blijkt ook in de engelen. Maar die engelen worden ook aangeduid als een hemels heerleger, omdat wij hen ons vooral moeten voorstellen als strijdbare helden. Wij hebben vaak allerlei gedachten bij engelen en bij de verschijning van een engel. Maar de meeste engelen die we ontmoeten in Gods woord worden getekend in het beeld van strijdbare helden. Die behoren tot een leger en die met elkaar een leger vormen. Die ook door de Heere dikwijls gebruikt worden ter bescherming van Gods kind. Die soms ook als een leger gebruikt worden om Gods oordelen te voltrekken. Een hemels heerleger. Zo worden de engelen genoemd. En dan zegt Lucas in zijn evangelie dat er van die ontelbare schare engelen een menigte zich in de velden van Efrata heeft opgesteld. U moet het zich zo voorstellen dat die rijke wereld van de engelen, waar wij maar een heel beperkt besef van hebben, en waarvan wij eigenlijk alleen maar zoveel weten als dat Gods woord ons voorhoudt, maar dat die rijke wereld van de engelen zich in tweeën heeft gedeeld in de kerstnacht. En in de hemel zingt een deel van het engelenkoor de eer van God, want dat is wat de engelen in de hemel doen. Maar een ander deel, een aanzienlijk deel, een menigte van engelen daalt in die donkere nacht af in de velden van Efrata om daar te zingen. En dan is het goed als dat het beeld is wat ons getekend wordt in vers 13... om dan nog even stil te staan bij de engelen in Gods woord. Want die engelen hebben al zo vaak gezongen. Die engelen, ze zijn door God geschapen. Naar alle waarschijnlijkheid voorafgaande aan de schepping van de aarde. Want u leest in Job 38, het zevende vers, dat daar gezegd wordt dat God de hemel en de aarde geschapen heeft toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten. Dat staat er in dichterlijke bewoordingen, maar daarmee wordt gezegd dat toen God zijn scheppingswerk verrichtte en toen de engelen al geschapen waren, die engelen van meet af aan Gods scheppingswerk hebben bezongen en hebben bewonderd. Maar dan zijn diezelfde engelen er ook getuigen van geweest dat de mens diep gevallen is. En het heeft hen met heilige ontzetting vervuld. Het zijn engelen die door God worden aangewezen en aangesteld om de afgesloten toegang naar het paradijs te bewaken. Cherubs, engelen. Maar het zijn ook diezelfde engelen geweest die van Gods wegen iets hebben mogen zien van dat wonderlijke plan van zaligheid, van heil voor zondige mensenkinderen, dat God heeft uitgedacht. En dat God in de tijd gaat uitrollen. En weet u wat er dan staat in de Bijbel over de engelen? Dat die, u leest dat in 1 Petrus 1, dat die zeer begeerig zijn geweest om in te blikken in de manier, in de wonderlijke manier waarop God zorgt voor zijn eigen eer en waarop hij zondaren kan zalig maken. De engelen, ze zijn er met een ongebroken heilige belangstelling op gericht om daar steeds meer van te ontdekken. U ziet dat prachtig afgebeeld in de oudtestamentische tabernakel en tempeldienst, want daar komt u de engelen in afbeelding tegen op het verzoendeksel. En dan staan ze met hun vleugels wijd uitgespreid gebogen en hun blik gericht op het verzoendeksel. En dat is natuurlijk maar een beeld, want dat was een beeld van de engelen. Maar dat beeld precies uit hoe de engelen met een intense aandacht en een intense belangstelling nagaan en opletten in de heilsgeschiedenis hoe God zijn heilsplan gaat ontvouwen. Misschien dat u zo gaandeweg denkt, waarom gaat het zo lang over de engelen? Maar straks zullen we horen dat deze engelen ons een spiegel voorhouden. Wat ik nog even wil doen, dat is met u dan de lijn zo door de heilsgeschiedenis trekken. Want inderdaad, bij alle belangrijke momenten in de heilsgeschiedenis ziet u de engelen weer. Straks, enkele hoofdstukken verderop in Lucas, komt u de engelen tegen bij de verzoeking van de Heer Jezus. En na de verzoekingen van de Heer Jezus in de woestijn lezen we dat de engelen hem dienden. En als u dan verder gaat in gedachten naar de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus, en we zien hem daar worstelen in de hof van Gethsemane, dan lezen we dat er een engel van de hemel was die hem versterkte. En als u de lijn nog verder doortrekt in de heilsgeschiedenis en we komen op de opstandingsmorgen in de tuin van Jozef van Arimathea bij het geopende graf, dan zijn daar twee engelen die het lege graf markeren. En die het de vrouwen voorhouden. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En als de Heer Jezus 40 dagen daarna ten hemel vaart en de discipelen hem nastaren vol aanbidding en vol verwondering, dan zijn het de engelen die bij hem staan. Bij hen staan en die het zeggen, gij Galileese mannen, wat ziet ge op naar de hemel? En om nog één heilsfeit meer te noemen straks, op de dag der dagen, als Christus zal wederkomen op de wolken van de hemel, dan komt hij met zijn engelen. En die engelen, die er telkens bij geweest zijn, in grote betrokkenheid, begeerig om te zien langs welke wonderlijke wegen God zijn heilsplan volvoert. Die engelen treffen we nu aan in de velden van Efrata. En dat die daar zijn, gemeente. En dan komen we bij ons. Dat die daar zo zijn. En dat die daar zingen. Dat vormt een aanklacht tegen ons mensen. Want met eerbied gesproken, wij hadden er moeten staan. En wij hadden er moeten zingen. Daartoe had God ons toch geschapen. Opdat we zijn lof zouden verkondigen. Dat is toch het doel waarmee de Heere de mens geschapen heeft. Zijn eer. En als we dat hoge doel dan gemist hebben en in plaats van godlovers eerrovers zijn geworden. En God zijn zoon zendt in deze duistere wereld. Dan heeft toch de mens het grootste belang bij de komst van de Heer Jezus Christus naar de aarde. Gods zoon komt niet in deze wereld om engelen zalig te maken. Hij neemt de engelen niet aan, staat er ergens in Hebreeën, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. God komt om zondaren zalig te maken. En als iemand reden zou hebben om daar te zijn en om God de eer te geven, dan zouden u en ik, wij mensen, dat toch moeten zijn. Ja, zegt iemand, maar wij leefden toch niet in die tijd? En wij kunnen daar toch helemaal niet letterlijk bij zijn? Laat ik het anders vragen. Als God zijn heilige oor naast uw leven legt, wat heeft hij dan in de afgelopen maanden, in de afgelopen jaren, in al de jaren van ons leven gehoord? Was daar de lofzang op God? Als God zijn heilige ogen richt op uw en mijn en jouw leven, wat ziet hij dan? Iets van die houding van de engelen die zeer begeerig zijn om in te blikken in de wijze waarop God zondaren zalig maakt. Als we dan dat lied niet kunnen zingen. Als we zeggen, vanmiddag dat is te hoog gegrepen. Maar wat ziet de Heere in jouw leven? In mijn leven? In uw leven? Ziet hij mensen die tot het uiterst ingespannen te zijn om iets te leren kennen van het wonder van de zaligheid? Dat is de houding van de engelen. Zeer begeerig om in te blikken. En de lof van God op hun lippen. En zoals ik het u zei, het houdt ons een spiegel voor. En wij. En u. En ik. Hoe is het bij ons? De engelen van God. Onze tweede gedachte. De eer van God. En we lezen verder in onze tekst. Een menigte des hemelsen heerlegers prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen. Ja, wat zingen die engelen? Ze zingen de eer van God. Ere zij God in de hoogste. En u ziet het woord hemelen waarschijnlijk ook in uw Bijbel schuin gedrukt staan. Dat betekent, het staat er in het Grieks niet. Maar het is voor de duidelijkheid aangevuld, omdat het wel zo bedoeld wordt. Wat de engelen om te beginnen doen in dit lied, dat is, ze brengen God de eer. Ze zingen een loflied tot Gods eer. Ze zingen, God komt de eer toe. Ere zij God in de hoogste hemelen. Eer aan zijn liefde. Want het was zijn liefde waardoor hij zijn zoon heeft gegeven aan een wereld verloren in zonde en schuld. Het was zijn liefde dat hij zijn zoon heeft gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees. Dat hij door zijn zoon te geven verzoening van zondaren zocht. Eer aan zijn liefde. De engelen, ze bezingen nog andere deugden, nog andere eigenschappen van God. Eer aan zijn wijsheid, dat ook. Want God heeft in zijn onnaspeurlijke wijsheid een weg uitgedacht, die wij nooit uitgedacht hadden. Een weg waarin een rechtvaardig God rechtvaardig blijft. Een weg waarin een heilig God een heilig God blijft. En toch zondaren kan zalig maken. In zijn onbevattelijke wijsheid heeft God zijn zoon naar deze aarde gezonden, opdat die de straf zou dragen. Opdat die aan het recht van God genoeg zou doen. Opdat die de heiligheid van God zou eren. Opdat die al de eigenschappen en deugden van God zou verheerlijken en zou eren. En opdat hij de zaligheid zou verdienen voor verloren Adamskinderen. Opdat zondaren zouden kunnen zalig worden met behoud van Gods recht en van Gods deugden. Ere zij deze God. Ere aan Gods liefde, maar ook ere aan Gods wijsheid. En dan bezingen die engelen nog meer. Dan bezingen ze ook de trouw van God. Ere zij Gods trouw. Want in de geboorte van de Heer Jezus in deze donkere nacht in Bethlehem blijkt ook Gods onverwrikbare trouw. De trouw waar Zacharias al van gezongen heeft. Nu blijkt zijn onverwrikbare trouw. Nu heeft hij zijn barmhartigheid van ouds de vaderen toegezegd, geschonken in zijn eigen zoon. En hij vervult al zijn belovende woorden in de komst van de Heer Jezus Christus. Ere aan Gods liefde, ere aan Gods wijsheid, ere aan Gods trouw, ere aan Gods goedheid en aan Gods genade. Want dat is het toch vooral wat schittert in de komst van de Heer Jezus. Gods genade. Hij zendt zijn zoon om zondaren die dat allerminst verdienen zalig te maken op zijn eigen kosten. En als de engelen zo zingen, dan komt vanuit die engelenzang een vraag en een aansporing, heel bijzonder tot diegenen onder ons die door genade de Heere mogen kennen en mogen vrezen. Dan komt de vraag tot u, tot jou die genade kent, wordt deze lof van de Heere op uw lippen, op jouw lippen gevonden. Kunt u iets zeggen? En mag u wel eens iets zeggen van hoe goed de Heere is voor zo'n slecht mens als u? Want dat is nou iets wat een engel niet kan. Engelen hebben wonderschoon gezongen, tot op zekere hoogte zonder gebrek. In zekere zin volmaakt. Maar een engel kan nooit uit bevinding en uit eigen ervaring zingen over Gods onverdiende genade aan hem bewezen. Maar Gods kind heeft de roeping om dat wel te doen. Om te zingen van Gods onbevattelijke genade bewezen aan een zondaar als ik ben. En dat zal de lofzang van dat volk van wie de Heer het zegt, dit volk heb ik mij, dat betekent dit heb ik voor mij geformeerd. Ze zullen mijn lof verkondigen en dat zal de lofzang van dat volk toch altijd stempelen. Dat zijn geen mensen die alleen zingen van de goedheid van God. Maar dat zijn mensen die als het goed is zingen van de goedheid van God bewezen aan zo'n doorbrenger en aan zo'n slecht mens als dat ik ben. Dat is het wonder. Dat is het grote wonder. Daarin zou u mogen zeggen overtreffen de meest stamelende woorden van een kind van God hier op aarde. Toch die wonderschone engelenzang in de velden van Efrata. En als u het wel eens mag horen, als u het wel eens mag horen uit de mond van iemand die de Heere vreest, dat die goed gaat spreken van de Heere. Maar dat u ook iets mag horen van die heilige verwondering die er is, dat God nu heeft neergezien op zo'n ellendig mens als ik ben. Ja, dan zult u toch ook iets herkennen van de schoonheid van dat lied. Al zijn het dan maar gebrekkige woorden, stamelende woorden. Paulus mocht ervan zingen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. En heel Gods kerk kent in zijn hart het amen op dat lied. Ik moet het eigenlijk nog anders zeggen. Heel Gods kerk zal dat lied Paulus niet gewonnen geven. Die zal het zeggen: Paulus, op dit punt vergist u zich. Op dit punt dat u de voornaamste van de zondaren bent. Want hier is die man. Of hier is die vrouw. De slechtste, de grootste doorbrenger. Maar hierin is het grootste wonder dat God op me neerzag. Genade maakt geen hoge mensen, geen grote mensen, maar kleine mensen en gunnende mensen. En mensen die er, als het goed is, ook verdriet van hebben dat ze zo vaak te weinig spreken van hun koning en van hun meester. Maar wat kan het een weldaad zijn en een verkwikking zijn als u eens iemand zo mag spreken. Niet vanuit de hoogte. Niet vanuit geestelijke voorraden in de eigen zak. Maar vanuit verwondering over wie God is voor zo een. Kind van God, wanneer heb u voor het laatst zo mogen spreken? Want zou één van de redenen van onze verwereldlijkte en ingezonken tijd niet dit zijn? Dat Gods kinderen zo weinig spreken over het wonder van Gods opzoekende genade vanuit de diepte. Maar als we luisteren naar de engelen, dan bedoelen ze ook nog iets anders met die woorden: ere zij God in de hoogste hemelen. Ik zeg u, het eerste wat ze doen en wat u mag beluisteren in deze lofzang, en dat opnieuw een spiegel voorhoudt aan ons mensen, dat is dat ze God de eer en de lof toezingen. Ere aan zijn liefde, aan zijn wijsheid, aan zijn goedheid, aan zijn genade. Maar wat de engelen ook doen, en wat u eigenlijk nog meer horen moet in deze woorden, dat is: ze verkondigen hier. Ze preken hier. Ze laten een amen klinken op de verkondiging van die ene engel die eerst heeft gesproken. En dan ga ik de woorden van onze tekst nog iets anders lezen. Als u ze vanuit de grond haar letterlijk vertaalt, ontbreekt namelijk ook het woordje zij. Ere zij God. Dat woordje zij staat er niet. Er staat in de grondtaal: de eer aan God in de hoogste. En dat mag u ook. En dat is eigenlijk allereerst de meest voor de hand liggende vertaling. Dat mag u ook vertalen met: de eer is aan God. Niet een wens, niet een lofzang, maar verkondiging van het wonder van de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. Want waartoe is de Heer Jezus op deze aarde gekomen? Als we die vraag vanmiddag stellen aan de engelen, dan zingen ze het ons voor: in zijn komst geeft hij God de eer. Christus komt allereerst in die donkere kerstnacht in Bethlehem naar deze aarde en wordt in een kribbe gelegd om God de eer te geven. Het is allereerst kerstfeest voor God. Niet voor mensen, maar voor God. Christus komt naar deze wereld als de eerste die zeker waarachtig God was en is en blijft, maar die ook echt mens geworden is en die als mens de eer van God gaat herstellen, gaat teruggeven. Heel zijn leven op aarde heeft dat doel als het grote, als het eerste doel. Christus is, professor Wisse zegt, georiënteerd op de eer van God. Heel zijn leven gespitst. Zijn hart verlangt allereerst naar de eer van God. Al zijn woorden zijn gesproken tot eer van God. Iedere stap die zijn voet zette was gericht op de eer van God. Alle keren dat hij zijn hand uitstak, was hij gericht op de eer van God. En dat wordt zo ontroerend zichtbaar op de laatste avond van het leven van de Heer Jezus op aarde. Want toen heeft er een lofzang geklonken, die de lofzang van de engelen verre overtreft. Als Christus daar zit in de kring van zijn discipelen, als hij het Pascha met hen gegeten heeft, als hij het heilige avondmaal heeft ingesteld, dan lezen we dat de Heer Jezus op de drempel van zijn laatste en van zijn diepste lijden de lofzang zingt in het aangezicht van de dood. Dat is waar de engelen hiervan zingen. Nu is de eer aan God. Christus komt om in zijn leven, om in zijn lijden, om ook in zijn zang God volkomen te verheerlijken. En zo, gemeente, hebben wij hem nodig. Mag ik u vragen, hebt u hem zo nodig gekregen? Ik zou bijna durven zeggen, als u hem zo niet nodig hebt gekregen, zijn al mijn preken van 2017 op dit punt tevergeefs uitgesproken. En hebben ze tevergeefs geklonken in uw oren. Hebt u hem nodig gekregen als die borg en zaligmaker die de eer aan God teruggeeft? Weet u waar u hem zo nodig krijgt? Waar u die twee dingen ziet, waar u ziet: God is alle eer waard. Hem komt alle lof en eer toe. Hij is, om het met een wat ouder woord te zeggen, maar een prachtig woord, hij is dienenswaardig. Hij is het waard om gediend te worden. Hij is het waard om geprezen te worden, omdat hij goed is. En waar ziet een mens dat echt? Daar waar God door zijn geest de liefde uitstort in het hart. Daar waar de Heere een zondaar van dood levend maakt. De liefde uitstort in het hart en er liefde komt en een liefdesbetrekking komt op God. En waar ik bij ontdekkend licht ga zien dat de grootste eerover woont in mijn eigen hart, in mijn eigen bestaan, dat al mijn doen en al mijn laten, zelfs al ziet het er aan de buitenkant prachtig uit en keurig uit, zelfs al is het bij wijze van spreken een opgezegde of een gezongen psalm, maar dat alles ten diepste voor God niet bestaan kan, omdat het voortkomt uit het hart van een eerover. God werkt altijd aan op zijn eer, gemeente. En als wij eenmaal voor de grote witte troon zullen staan, voor Gods rechterstoel, dan zal God zoeken naar zijn eer in uw en mijn leven. En dan zal hij vragen: waar is mijn eer? En dan kunnen mijn preken het antwoord niet zijn. En dan kunnen mijn psalmen die ik gezongen heb het antwoord niet zijn. En dan kunnen mijn gebeden het antwoord niet zijn. En dan kunnen al mijn inspanningen voor de zaak van de Heere en in de dienst van Gods Koninkrijk het antwoord niet zijn. Dan hebt u een ander nodig. Dan hebt u die borg en zaligmaker nodig die de eer volkomen aan zijn Vader gegeven heeft. En daarom dringt de vraag zo op de voorlaatste zondag van het jaar: hebt u deze zaligmaker die allereerst gekomen is voor de eer van God heel persoonlijk in uw leven nodig gekregen? Dan moet ik, gemeente, met al mijn godsdienst sterven. En dan moet ik aan al mijn godsdienst sterven. Dan moet ik uiteindelijk ook aan mijn bevinding sterven. En aan alles wat ik heb ingespannen en wat ik heb ondervonden en beleefd, om als een eerover geworpen te worden op die grote Godlover in de opperzaal, om in hem begrepen te zijn, om achter hem te schuilen. Maar als u iets mag kennen van het wonder dat zijn werk u toegerekend is, Wat geeft dat dan ook een diepe vreugde? Dat Hij, die eer die u alleen maar roven kon en kunt. Dat Hij die eer volkomen aan zijn Vader gegeven heeft. Dat God de eer ontvangt in Hem. En dan wordt Hij u allereerst, allermeest moet ik zeggen, allermeest dierbaar als degene die de eer van God hersteld heeft. En dan gaat u amen echoen op de zang van de engelen. Want dan zegt u het. Die engelen beginnen precies op het goede punt. Want ze beginnen hun lofzang bij de eer van God. En dan het laatste. De vrede van God. De vrede van God. Ja, want dat zingen de engelen ook. Dat zingen ze in de tweede plaats, maar dat zingen ze ook. En vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Wat bedoelen de engelen daarmee? Wat duiden ze precies aan met die vrede op aarde? Nee, dat is niet de afwezigheid van oorlog. Oorlog is verschrikkelijk, begrijpt u me goed. Maar de Bijbel leert ons dat er oorlogen zullen zijn tot het einde der tijden toe. Vrede op aarde is niet een uitwendige vrede hier op aarde. Maar vrede op aarde betekent in de woorden van de engelenzang eigenlijk precies hetzelfde als wat het oud-testamentische woord shalom betekent. En dat betekent veel meer dan vrede. Dat betekent het volle heil. En dat betekent de volle zaligheid. Dat betekent allereerst, niet alleen, maar allereerst verzoening met God. En dat is ook het lied van de engelen, wat ze zingen wanneer Christus geboren wordt. Hij komt om de eer van zijn Vader te herstellen, maar Hij komt ook als het vredeskind. Ergens, ver bij ons land vandaan, leefden vroeger twee stammen. Die eigenlijk altijd op voet van vijandigheid met elkaar leefden. En die altijd weer oorlog met elkaar voerden. En op zeker moment ging het bij de mensen van die twee stammen toch ook wel dagen. En er kwam een besef, dit kan zo niet doorgaan, want dit blijft mensenlevens kosten. En toen werd daar bedacht de constructie, als ik het zo noemen mag, van het vredeskind. Toen gaf de hoofdman van de ene stam een van zijn eigen lieve kinderen aan de andere stam om daar te wonen. En zolang dat kind in leven bleef, goed verzorgd werd, bij de vijandige stam zou er vrede zijn tussen die beide stammen. Een vredeskind. God geeft zijn zoon als het vredeskind. Als het kind van vrede. Aan een wereld die zich vijandig tegen hem heeft verklaard. Aan een wereld van goddelozen. Van vijanden, van mensen vol verzet. God geeft zijn zoon als vredeskind. En dan geldt niet dat de vrede door dit kind verdiend wordt door alleen maar te leven. Maar de vrede die in onze tekst bedoeld wordt, is verdiend door een stervende Heer Jezus Christus. Ik heb u dat vaker gezegd. Het voorlaatste kruiswoord van de Heer Jezus dat in onze vertaling goed vertaald is met het is volbracht. Dat mag u vanuit de taal die de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde zelf sprak, dat was het Aramees, dat mag u ook terug vertalen als er is vrede aangebracht. En daar heeft Christus alles voor moeten geven. Daar heeft hij de toorn van God voor moeten dragen. Daar heeft hij de vijandschap van mensen voor moeten inleven. Daar heeft hij de schuld van zondaren voor op zich moeten nemen. Daar is hij de dood voor in moeten gaan. Om vrede te verdienen en om het te kunnen roepen. Er is vrede aangebracht. En nu zingen de engelen het. Als de Heer Jezus in deze wereld komt, als hij door zijn Vader in deze wereld wordt ingebracht, want zo spreekt de Bijbel er ook over, dan geeft zijn Vader hem opdat hij vrede zou verdienen voor vijanden. Zijn er vijanden vanavond in de kerk? Mensen die zichzelf als vijand leren kennen. Mensen die dat vijandige bestaan in zich voelen. Van nature, of het voelen of niet. We zijn allemaal vijanden. We zijn er nog blind voor ook. Want we denken dat we best zalig willen worden en dat God niet wil. Maar van nature zijn we allemaal vijanden. Dat leert Gods woord. Het is een zegen als je het bij het licht van Gods woord ook mag gaan zien en mag gaan erkennen. En nu komt er vanavond nog een vredesaanbod voor vijanden. Voor mensen die alles hebben doorgebracht. Die hun leven hebben geleid in vijandschap tegen Gods wet. En ze hebben die wet in stukken gebroken. In vijandschap tegen Gods welmenende roepstemmen. En tegen zijn evangelie. En ze hebben zich er tegen verzet. En gestreden. En de wapens nog altijd in handen gehouden. En misschien op dit moment nog wel in handen. In uw kerkbank. En u zit. Misschien dat u het niet eens weet. U zit maar te strijden. Tegen God. Die nog komt. Met een vredesaanbod. Vrede op aarde. Christus komt met een aanbod van vrede voor vijanden. Wat een wonder, als ik er iets van mag gaan zien. Wat een wonder, als ik er iets van mag gaan ondervinden in mijn leven. Hij komt zo tot mij. Hij komt met dat onverdiende aanbod van vrede. En dan wordt u ook gebracht, ja op Gods tijd gebracht, bij dat laatste. De bron van de zaligheid in de mensen een welbehagen. Dat is het wonderlijkste. Als er nou had gestaan, en dat staat ook in de Bijbel, in de Zoon een welbehagen, dan kunnen we het begrijpen. Als er nou staat in die engelenzang, in de engelen, de niet gevallen engelen, een welbehagen, dan kunnen we het begrijpen. Maar nu staat er in de mensen een welbehagen. Dat zijn vijanden. Dat zijn afgevallen Adamskinderen. En hoe kan het dat zondaren toch zalig kunnen worden? De bron van de zaligheid ligt hier. In Gods onbevattelijke welbehagen. omdat hij, Micha 7, lust heeft aan goede tierenheid. Daarom. En dan nooit buiten Christus om. En dan nooit buiten de kennis van de Heer Jezus Christus om. En dat betekent ook nooit buiten de kennis van de noodzaak van de Heer Jezus Christus om. Maar dit is toch de diepste bron van de zaligheid. Hier zal Gods kerk toch ook in eindigen. Geworpen als een eerover op die ene die de eer van zijn vader kwam herstellen. Maar uiteindelijk gebracht bij de bron van de zaligheid. En daarom zingen ze het. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Alles van mijn kant afgesneden. Maar door u alleen. In de mensen een welbehagen, gemeente, kan het ruimer. Want het staat er zo heel ruim. Daar moet u ook nog even op letten. In de mensen een welbehagen. Nee, dat betekent niet alle mensen worden zalig. Dat betekent niet met iedereen komt het goed. Maar in de aanbieding ligt het zo ruim. In de mensen een welbehagen. Want Christus komt als dat kind van vrede. Met het aanbod van vrede nog tot zondaren. En de Heilige Geest, hij brengt ons aan zijn voeten. En hij brengt ons tot verwondering. Hij brengt ons bij die lofzingende borg in de opperzaal. Om het leven in niemand anders te vinden. En nergens anders te vinden dan door de dood in mezelf, alleen in hem. Amen.
Thank you.
Eindigen we met dankgebed. Heren, wij kunnen, ook op de kansel, uw eer niet bedoelen. Maar bedien ons vanuit die ene, die de eer volkomen aan zijn Vader heeft teruggegeven. En zie ons aan in hem. Maak hem als de Godlover, als de grote zoon van Juda, als het kind van vrede, noodzakelijk voor ons. En laat u het dan zien dat hij ook gepast is. En maakt u hem dierbaar in het leven van de uwe, opdat het leven steeds meer zal worden Christus. Want dan, en dan alleen, kan sterven gewin zijn. Heere, zegen de lofzang van de engelen aan het hart van eerovers die wij zijn. Past u de woorden toe, werkt u ze uit. Gedenk ons in deze dagen van kerst. Heb dank dat u ons gaf dat we in rust en uiterlijke vrede bijeen mochten zijn. Brengt u ons ook morgen weer samen. En geef dan uw zegen aan allen die hun medewerking zullen verlenen aan de kerstbijeenkomst van de zondagschool en de verenigingen. Heren, gedenken ieder van ons in deze pas begonnen week. Bewaar ons over de wegen. Bewaar ons over het water. Maar bewaar ons voor de zonde boven alles. En voor een onvoorbereid en een onverzoend sterven. Hoor ons om Christus wil, die u altijd hoort. Amen. Psalm 52, het zevende vers, is onze slotzang. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Zevende van 52. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.